Als we aan de andere kant zien dat over 2 jaar de Spaanse autoriteit een nieuw gebouw heeft laten zetten met gouden kranen, marmeren vloeren en iedere werknemer zijn eigen privé douche, dan denk ik dat we zien wat de verkeerde incentive kan zijn.
Ja, of dan gaan wij daar ook voor gaan werken. Dat kunnen we ook doen.
Verhuizen naar Spanje.
Ja, waarom niet?
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er deze week is gebeurd in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd samen met Tim van Haren overlopen wij het privacy nieuws van deze week. Wat hebben we voor u deze week op het menu staan? Webcams gone wild. Betaaldienst Klarna heeft een optie waardoor betaalgegevens gedeeld werden en testaankoop gaat van een aanval op Facebook naar een 3-jarige samenwerking die nog in het voordeel van ons zou moeten zijn ook. En natuurlijk nog veel meer andere nieuws. Tim, we gaan meteen starten met een utopisch beeld, een mooi beeld. Mm-hmm. We zijn toe, stel je even voor, aan einde van de coronatijden. We mogen weer op vakantie gaan en jij besluit om naar de camping te gaan. We gaan naar een 5-sterren camping op een eiland. Je hebt het zwembad, je ligt relaxed. Stel je even voor dat je kinderen hebt die spelen in het zwembad. Iedereen loopt lekker in zijn zwemkleren rond. En dit hele tafereel wordt vervolgens via een 4K Ultra HD Wide Angle Lens live gestreamd op het internet. Wat vind je daarvan?
De haren op mijn nek komen er al recht van.
Toch wel, hè? Toch wel.
Toch
ik wil
wel.
Even dubbel checken of ik hier iets miste.
Zijn er mensen dat daarvoor zijn dan?
Kennelijk. Wij kregen een tip van een luisteraar, Paul. En ik moet toegeven, dit was een heel interessante. Op een website, webcam.nl. De naam doet iets anders insinueren, maar het is redelijk onschuldig in de zin dat er gewone webcambeelden vanuit heel Nederland te zien zijn. Zelfs wat Spaanse, Franse beelden. Webcam.nl is kennelijk van de maker van allerlei webcam-installaties. Je kunt ze inhuren om bij jou dan van alles te komen installeren. Maar wat die site bijzonder maakt, is dat meteen ook de livestreams zijn van veel van die camera's. Volgens de website zelf, volgens webcam.nl, als je op hun privacy policy gaat kijken, is er geen enkel probleem. Geen opname, zeggen ze. Er bestaat geen videoclip die teruggekeken kan worden, ook niet voor justitie. En omdat er dus helemaal geen opnames plaatsvinden, is de privacywetgeving niet van toepassing. Ja, hier toch ook weer eventjes een sanity check, Tim. Mis ik iets? Is de privacywet hier inderdaad niet van toepassing?
Ik denk dat we allebei goed genoeg weten dat die zeker wel van toepassing is. Ik vind het ook fantastisch in die privacy policy, als je het al een privacy policy kan noemen, dat ze nog eens expliciet specificeren van, en zeker ook niet voor justitie beschikbaar. Alsof dat ook het probleem is.
Ja, inderdaad. En goed voor de luisteraars. Je kunt natuurlijk altijd even naar de website toe gaan. Maar mm-hmm. Je komt dus op die website en je ziet daar dan ook nog eens verspreid over allerlei categorieën. Zoals toerisme, bouwwerven, steden waar je ergens een cam hebt hangen. En dan kun je livestream, en dat zijn dus letterlijk die 4K beelden. Dus dat is echt lekker scherp. Kun je gewoon meekijken. Ik heb voorbij horen komen dat daar op sommige momenten ook bouwvakkers te zien zijn. Die even geen wc op de werf kunnen vinden en dus een ander plekje zoeken. Wat dan netjes vastgelegd wordt. We hebben dus dat beeld van die camping. In dit geval, in ieder geval voor die camping, is het iets waar ze zichzelf heel goed van bewust zijn, want ze maken er op de website zelf reclame voor. Daar kun je hem ook live bekijken. Ik vraag me af in hoeverre degene die dan op het zwembad en dergelijke aan het spelen zijn ook effectief weten dat dat gebeurt. Ik vond het vooral opvallend dat het dus... we kennen allemaal die voorbeelden van die webcams die onbewust online staan omdat iemand er rekening mee heeft gehouden dat dat gebeurde. En dan kun je dat gaan bekijken, dat is vaak het nieuws geweest. Maar dit is dus een website waar ze nog eens heel erg bewust die dingen gaan streamen.
Ja, dat is eigenlijk het heel rare aan deze zaak. Hè. Toen ik die site zag, dacht ik eerst, oh nee, dat is weer zo een van die sites waar je inderdaad gehackte webcams of IP-cams kan gaan bekijken en gaan meegluren. En dan merkte ik op dat die persoon achter die website en die website, dat die dat adverteerde en dat die daar mee uitpakken met het feit al die livestreams zomaar te bekijken zijn. En dat is echt bizar, want ja, dat wilde toch niet. Zeker niet in locaties zoals een zwembad in een camping of op een bouwterrein, dat is gewoon vreemd.
Nee. En goed, voor de absolute duidelijkheid. Ten eerste, als je zoiets zou doen, dan moet je iedereen die daarop te zien is op de een of andere manier kunnen informeren. Dus mm-hmm. Als je dat zou willen doen, dan zou je op al die plekken waar die camera's staan en waar die streamen, zou je borden moeten hangen van let op, hier wordt live gestreamd. Het stukje wat natuurlijk op de website staat van Webcam zelf, de privacy wet is niet van toepassing, want er doen geen opnames. Ja, is natuurlijk pertinent onwaar op het moment dat jij die gegevens aan het verwerken bent, zoals het in de wet staat. We hebben een camera die staat ergens en die gegevens worden verwerkt door die camera, die worden gestreamd. Ja, dan ben je absoluut binnen de scope van onze privacywetgeving natuurlijk. Dus prachtig dat zoiets nog bestaat. In die zin zoveel onwetendheid over die privacywetgeving, terwijl je zelf aan het livestreamen bent van wat ik gezien heb, toch honderden webcams. Dat is toch wel heel erg knap. Misschien dat we in het vervolg van de podcast ook eventjes kort contact op kunnen nemen met webcam.nl. Gewoon om ze eventjes te helpen om te begrijpen waar ze de fout in gaan. En de autoriteit persoonsgegevens is recent toch wat meer in een enforcement modus geschoten. Dit is er eentje die hoog op het lijstje zou kunnen staan. Dus dat moeten we anders eens eventjes doen. En dan kunnen we de volgende podcast eens kijken wat voor reactie hebben we gekregen van webcam.nl.
Ja, een beetje awareness kan nooit kwaad.
Inderdaad. Oké, wat hebben we vervolgens meegenomen? Iets wat op een aantal plekken terugkwam. Zowel Bits of Freedom had er aandacht voor. Hè? De Nederlandse Ministry of Privacy, zeg maar. Die overigens wel al een stukje langer bestaat. Tweakers.net kwam het ook voorbij. Ik heb het ook op de website zelf voorbij zien komen. Maar we hebben dus te maken met een, zoals jij het aangaf Tim, een waakzame telecomprovider die uiteindelijk geen boete moet betalen omdat ze weigerden de data delen met de overheid. Wat is hier aan de hand?
Ja, dat is een interessant verhaal. In 2019 kreeg de Nederlandse telecomoperator Voice een boete en dwangsom opgelegd omdat sinds 2010... weigerde persoonsgegevens te delen met informatie.onderzoek telecommunicatie, ook wel het CIOT genoemd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is erbij betrokken bij dat CIOT. Voice maakte zich vooral druk om het gebrek aan transparantie en aansprakelijkheid. Dat heeft enkele vragen gesteld aan dat informatiepunt van ja, kijk, we willen die gegevens wel delen, want het is een wettelijke verplichting om dat te doen. Maar we willen dan ook wel een zekerheid dat die persoonsgegevens veilig en proportioneel verwerkt worden en dat die aansprakelijkheid juist ligt. Het CIOT kon of wou daar geen antwoord op geven en Voice heeft dan gezegd, oké, als wij geen antwoord krijgen, dan gaan wij ook die gegevens niet delen. Maar dat is natuurlijk wel tegen de wet in, want ze zijn wettelijk verplicht om dat te doen. Mm-hmm. Dat is tot een rechtszaak gekomen en in die rechtszaak is beslist dat Voice de gegevens wel moet overdragen, maar dat de boete die werd opgelegd, en dat was een boete van 5.000 euro en een dwangsom van 100.000 euro, dat die niet betaald moet worden. Omdat er niet snel genoeg reactie kwam van het CIOT om die zorgen van Voice weg te nemen. En dat is, ja, ik vind dat een mooi voorbeeld van, kijk, de rechter maakt hier duidelijk, het is wettelijk verplicht. De bedoeling achter die wettelijke verplichting is goed, daar ga ik ook mee akkoord. Maar de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om dat op een veilige manier te laten verwerken, die zijn nog niet op orde. Bijvoorbeeld, voor het CIOT, die instantie, staat er al heel lang om bekend dat die een serieus gebrek hebben aan technische beveiliging, aan logging. En als we kijken naar bijvoorbeeld het GGD-lek van een paar maanden geleden, dan weten we hoe belangrijk dat logging is.
Absoluut. En ik noem het CIOT. Ik weet niet of het een CIOT is of het CIOT.
Ik vind CIOT wat makkelijker bekken.
In ieder geval. Bedoeld inderdaad om handen voor politie en andere justitiële instellingen gegevens te kunnen raadplegen. Mm-hmm. En wat ik hier, de insteek was natuurlijk niet dat ze hier geen goed aan gedaan hebben, maar Voice zat niet zozeer in de context van wij vinden dat dit de privacy van onze gebruikers schendt en dit mag helemaal niet en daarom weigerden ze te delen. Hen ging het erom van ja, maar wie is hier nu verantwoordelijk voor als wij die gegevens doorsturen en uiteindelijk komt er een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens, worden wij aansprakelijk gesteld? Want wij weten, beste CIOT, dat jullie beveiliging niet goed is, dat jullie geen goede logging hebben en dat je dus eigenlijk niet weet wie er wat heeft geraadpleegd. Dat vinden wij een probleem. En als wij die gegevens gaan doorsturen en wij worden aansprakelijk gesteld, dat zien we niet zitten. En Voice, zoals je al aangaf, was inderdaad gaan vragen van goed, hoe zit dat dan met die aansprakelijkheid? Hoe zit dat met die beveiliging? Kregen geen antwoord en weigerden dus dan die data te delen. Wat ik inderdaad gewoon ontzettend goed van hen vind, ook om het op die manier vol te houden. En wat ook nog het interessante is, dat is dan een extra bonus van de uitspraak van deze rechtszaak. De Voice is dus niet de verantwoordelijke. Op het moment dat zij de gegevens doorsturen, dan wordt het SIOT de verantwoordelijke om bijvoorbeeld de beveiliging goed op orde te hebben. En dat betekent dus ook dat als, wat kennelijk het geval is, die beveiliging niet op orde is, dat jij nu als burger het SIOT daarvoor bij de AP aansprakelijk kunt stellen, in de zin dat jij bij de AP nu een klacht in kunt dienen en kunt zeggen van hé, het SIOT verwerkt mijn gegevens niet volgens de bepalingen van de privacywetgeving. En dat is ook iets wat eerst niet kon, omdat niet duidelijk was wie is nu verantwoordelijk. Wel, dat is nu wel duidelijk. En vooral dat is natuurlijk hetgene waar ik dus hoop dat dat ervoor zorgt dat het SIOT nu ineens weet van oei, we zijn verantwoordelijk, dan moeten we misschien toch maar eens met die beveiliging aan de slag. En dat is uiteindelijk wat we willen.
Dus bij deze een warm oproep aan al onze Nederlandse luisteraars, allen daarheen zou ik zeggen.
Inderdaad, want zoals we toch al vaak nog hebben gezien, dat soort acties is vaak wat dat soort organisaties beweegt om er iets mee te gaan doen. Helaas, maar dat is dan onze plicht als privacyvoorvechters om daar zo af en toe eens eventjes wat actie in te ondernemen.
Yes, en er zijn bij het SIOT dan al voorbeelden genoeg in het verleden van zaken die echt niet meer kunnen nu, zeker niet in 2021. Dus reden genoeg om eens een klacht in te dienen.
Absoluut. Kijken we eventjes naar het volgende. Zoals jij wellicht ook wel weet en al vaak genoeg gezien hebt, je hebt allerlei oefentoeltjes op het internet. Denk aan, dat heet de flashcards. Je kunt ergens, als je wilt oefenen, als je wilt leren, hoe kan ik een bepaald materie mijn eigen maken, kun je flashcards maken. Je kunt dan een kaartje maken, dat komt van hoe het vroeger op papier was. Je schrijft daar op de voorkant de vraag of hetgeen dat je moet leren in een vraagvorm en dan op de achterkant staat het goede. Nou, zo maak je dan 100, 200, 300 van die kaartjes en daar ga je doorheen en zo leer je dan je onderwerp. Dat is een manier om dingen te leren. Ik heb dat zelf wel eens gebruikt in het woordenschat oefeningen, vertalen en dat soort dingen. Daar heb je dus ook online toeltjes voor. En de gratis varianten, zoals het dan altijd gaat, hebben vaak een standaard setting dat alles wat je daarin zet vervolgens publiek beschikbaar is. Is dan weer iets waar niet iedereen bij stilstond. Waar komt dit concreet vandaan? Van Bellingcat, een relatief bekende site naar allerlei onderzoek wat ze doen rond onder andere digitale oorlogsvoering, maar ook spionage, komen vaak met leuke dingen naar boven. En hier hebben ze weer iets nieuws gevonden, want waar zijn ze achtergekomen? Dat mensen die onder andere gebruik maakten van die flashcards waren militairen die op basis waar nucleaire wapens worden opgeslagen zitten. Die hebben, zoals je mag verwachten, op het moment dat er nucleair materiaal te vinden is, nogal te maken met veel veiligheidsprocedures. En om die veiligheidsprocedures allemaal te leren, hadden een aantal van die militairen kennelijk besloten, daar moeten we dan toch eens een keer wat flashcards voor maken op diensten zoals Check, Quizlet, Cram. Dat zijn wel voorbeelden van die flashcard sites. En daar hadden ze dan dingen op staan, wat afkortingen bijvoorbeeld die daar dan voorbij komen. Ze moeten weten wat PAS is, PAS, Protective Aircraft Shelter. En dan moet je weten, WS3 staat voor Weapons Storage and Security Systems. En VOLT is dan het stukje wat aangeeft waar die dingen in bewaard worden. En dat die bedoeld zijn voor een bepaald soort thermonucleaire bom. Goed. Die moesten ze allemaal leren, maar wat daar dus bij kwam waren dingen zoals locaties. Waar zijn bepaalde veiligheidsmaatregelen van toepassing? Welke procedures moet ik als militair kennen waar ik rekening mee moet houden? Stond allemaal op die flashcards en bleek dus publiek beschikbaar. Als je daarna ging kijken, kon je dus terugvinden dat een militair een lijstje met 100 dingen die ze moesten weten over hun specifieke bewakingsfunctie. En dat had dan te maken met dingen zoals de locatie van de modems die de verschillende vaults verbonden met de monitoring tools, de procedures voor noodsignalen op het moment dat er iets misging op de basis, op welke positie alle camera's stonden, die bepaalde volts in de gaten hielden. Dus je voelt hem komen, erg gevoelige gegevens. En dat allemaal omdat we dat oude adagium maar niet af kunnen schudden. Als het gratis is, dan moeten we het maar gebruiken en er niet bij stilstaan wat dan daar gevolgen van kunnen zijn.
Dat is zo triestig, want je weet gewoon, zeker bij opslagplaatsen voor nucleaire wapens, die beveiliging, ik mag het toch hopen, die zal wel echt in orde zijn. Ook de cyberbeveiliging. Maar als je dan een beetje dat stukje awareness mist van, kijk, let op met de tools die je gebruikt, want als het gratis is en het is publiek beschikbaar online, is de kans groot dat andere mensen het op de een of andere manier ook kunnen vinden en dan lekt het uit. En hier, dat is het probleem hier, een beetje awareness van, jongens, let op met wat je allemaal online zwiert, ook om het dan uiteindelijk intern te gaan gebruiken.
En dan zou je nog kunnen denken van, goh, hoe weten we nu of het klopt? Maar daar was Bellingcat dan rap achtergekomen, want de usernames die veel van die gebruikers hadden gebruikt, waren dan ook weer gewoon een relatief simpele combinatie van de voornaam, achternaam, eerste letter, achternaam. En die waren al via LinkedIn of andere sites zo te traceren naar inderdaad militairen, waar je dan kon zien dat die gestationeerd waren op zo'n basis.
Allee, die mogen ook nog een aantal spearfishing aanvallen verwachten dan.
Ook dat nog, inderdaad. Ja. En het deed me ook wat denken, want dat is een beetje hetzelfde als waar je een paar jaar geleden Strava, die ren-app van Google, waar dan de layout van allerlei militaire basissen ook gemapt kon worden. Dingen die niet op een kaart stonden, die relatief geclassificeerd waren qua informatie, maar waar je dan wel via de Strava-app op een kaartje kon zien van kijk, zo is die gaan rennen en daar ligt die basis dus precies en dat staat nergens op een kaart. Dus hey, volgens mij mag deze basis niet breed bekend zijn. Nou, daar deed dit ook weer een beetje aan denken. Takeaway voor bedrijven, organisaties is awareness. Mensen ervan bewust maken welke gegevens wel of niet gepubliceerd mogen worden. Iets waar ik trouwens, als we dan eventjes meer het security linkje pakken, waar ik zie dat vaak in organisatie nog een uitdaging is. Hè. Hoe kunnen we met een moeilijk woord dataclassificatie, oftewel zorgen dat iedereen weet wat mag ik nu wel of niet doen met bepaalde documenten. Mag ik die alleen maar intern gebruiken? Mag ik die publiceren? Moet ik dat zelfs vertrouwelijk houden? Binnen het groepje, binnen het bedrijf waar ik het besproken heb. Dat is al een uitdaging die je vaak tegenkomt. En een link die je natuurlijk meteen kunt leggen als het gaat om persoonsgegevens. Hè, waar als je binnen een organisatie bepaalde verwerkingen doet en je hebt privacygevoelige gegevens, hoe belangrijk het is om duidelijk intern aan te geven van kijk, die mogen daar wel aan, die mogen daar niet aan en zo mag je die gegevens verspreiden.
Ja, je ziet er ook verschillende systemen hè, bij dataclassificatie. Er zijn er die heel diepgaand en echt specifiek per type data gaan kijken. Wat is nu de klassificatie die hier past? Er zijn er die het iets breder gaan nemen en zeggen van oké, waar wordt het gebruikt? Is het echt voor intern gebruik? Mag het ook publiek gedeeld worden? Dat is inderdaad iets waar dan nog aan gewerkt mag worden. Maar ik vind dat wel interessant, maar als je dat goed doet, dan heeft dat een gigantisch impact op je security posture.
Ja, absoluut. Even zien, we hebben vervolgens toch nog iets van tweakers.net erbij. WhatsApp, ja, wat is een aflevering zonder WhatsApp? Uiteraard. We hebben natuurlijk die policy changes die ze aan het doen zijn, dingen die je moet accepteren. Maar als ik het goed begreep, gaan ze toch een beetje terugkrabbelen.
Ja, het was allemaal hijsen voor niks, Bart. WhatsApp gaat dan toch toestaan dat gebruikers het platform blijven gebruiken, ook als ze niet instemmen met een dataoverdracht naar Facebook. Daar was de voorbije maanden toch wel wat om te doen. Het plan was eigenlijk oorspronkelijk om bepaalde functionaliteiten, en eigenlijk mag ik zeggen alle functionaliteiten die je zou gebruiken bij WhatsApp, af te nemen van mensen die niet akkoord gaan met die dataoverdracht naar Facebook. En op termijn zouden die accounts ook verwijderd worden. Ik denk dat dat na 120 dagen was. Nu, die beslissing is een aantal keer uitgesteld. Altijd met het idee van, ja, we willen de gebruikers nog meer tijd geven om een keuze te maken. Wat ik het dwaas vind, want dat is geen keuze. Dit is gewoon u verplichten of anders. Dan kun je het afbollen op het platform. En nu krabbelen ze dan toch terug en zeggen ze, oké, fine. We hebben het met onze privacy-experts besproken. Vind ik altijd fantastisch, privacy-experts bij Facebook. En we gaan dan toch de keuze laten en we gaan dan toch ervoor zorgen dat een dataoverdracht naar Facebook niet mogelijk is en je WhatsApp kan blijven gebruiken. In mijn ogen, keigoed gespeeld van Facebook. Meldingen blijven pushen, publiek maken, het merendeel van de, laten we nu eerlijk zijn, onwetende gebruikers gaat akkoord met die policy die in een data wordt overgeshipped naar Facebook. En de echte keuze wordt daarna toch nog gegeven nadat het grootste deel al akkoord ging.
Ja, en dat is dan de oefening, hè? De GDPR, de AVG is heel duidelijk. Toestemming geven en toestemming intrekken, dat moet even makkelijk zijn. Dus nou, dan ben ik heel benieuwd. Waar in WhatsApp kun je dan even heel makkelijk die functie vinden om dat daar te delen met Facebook dan weer te disablen? Ik ben benieuwd.
Ja, wat dat wel misschien nog leuk is om mee te geven. Allee, leuk. De GDPR heeft ons hier sowieso al voor beschermd, want deze policy change was niet van toepassing op Europese gebruikers. Dus daar moeten we zien of dat effectief ook voor Europese gebruikers.
Ja, wel, dat vraag ik me dus af, want ik weet dat het in het begin gezegd werd, maar dat aspect van het is alleen voor niet-Europese gebruikers heb ik op een gegeven moment niet meer gehoord. En iedereen bleef die pop-up ook zien, dus je zou zeggen, als dit voor Europese gebruikers toch niet geldt, waarom dan laten zien?
Ja, dat maakt het toch dubbel verwarrend inderdaad, maar het artikel in Tweakers bevestigt het nogmaals dat het niet van toepassing is op Europese gebruikers. Maar toch,
hier dan toch ook weer dat aspect van, Is dit een bewuste strategie geweest? Om het gewoon zo lang mogelijk te blijven pushen in de hoop dat zoveel mogelijk mensen accepteren. En hey, prima, dan hebben we het merendeel al te pakken. En nu kunnen we ook nog eens een keer publiek uitpakken met, we hebben naar jullie geluisterd, beste gebruikers, we snappen het. Sorry, hebben we verkeerd ingeschat. We gaan het alsnog mogelijk maken om gewoon te blijven gebruiken. Terwijl je ondertussen cijfertje hebt gezien, oké, we hebben nu 95% binnen, prima, laat maar gaan.
Ja, ik denk dat het dat is, want laten we eerlijk zijn, Facebook is een gigantisch bedrijf en de mensen, we kunnen veel zeggen van Facebook, maar er zijn geen domme mensen die bij Facebook werken, die weten heel goed wat dat ze aan het doen zijn.
Ja, maar het zou weer, het is weer die vraag, is dat dan, want als je dat zou doen, dat is bewust evil, en is het dus inderdaad dat een vooropgezette strategie, of is het gewoon iets waar men op een gegeven moment denkt van, oh, weet je wat, we gaan het dan toch maar niet doen, want deze backlash, daar hadden we niet op gerekend. Ik weet het niet, maar...
We zullen het waarschijnlijk nooit weten ook.
Inderdaad. Ja. Toch benieuwd of je dus die optie alsnog hebt om het dan weer terug te draaien nu.
En de bottom line is uiteindelijk just go Signal, baby.
Absoluut, absoluut. Dat sowieso. En je ziet dat er meerdere zijn die dat ondertussen ook effectief doen. En niet alleen de wat meer privacy gedeformeerde zoals wij, maar redelijk mainstream. We zagen wat berichten van de gemeenteraad in Midden-Groningen. Een gemeente ergens, naar ik aanneem, ergens in Groningen, die kennelijk voordien hadden gerekend op WhatsApp om te kunnen communiceren, stukken uit te wisselen, dingen af te stemmen voor een vergadering. En hebben nu publiek aangekondigd van ja, wij gaan dat dan toch maar eventjes veranderen en wij gaan ook over op Signal. Iets wat natuurlijk, ja, het is zo makkelijk om die overstap te doen. Iedereen die toch in een wat professionele context uit gebruiksgemak, we snappen dat wel, op een gegeven moment WhatsApp is gaan gebruiken. Ja, ga eens kijken of je toch niet op dezelfde manier even over kunt stappen naar Signal. Dat is een relatief kleine moeite en je bereikt er toch weer dat extra stukje zekerheid mee als het gaat om privacy van de gebruikers en de gegevens die je uitwisselt.
Ja, dat is keileuk. Maar wat je zegt, hè, dat is een relatief kleine moeite. In de praktijk, ja. Maar ik merk als ik daar bijvoorbeeld met DPO's van organisaties over praat en ik zeg van ja, waarom gebruik je niet Signal in plaats van WhatsApp? Dat ik dan vaak het argument krijg, ja, ik weet niet hoe dat ik dat moet gaan verplichten voor de werknemers. Dat zij gaan overstappen van WhatsApp naar Signal. Dus ja. In die zin is dat voor hun moeilijker.
Maar daar zie ik weer, kijk, verplichten, en dan is vaak de vraag van ja, maar mensen gebruiken hun eigen toestellen. Ja, dan kun je inderdaad weinig verplichten. Als jij als werkgever het dermate belangrijk vindt dat er op een goede manier gecommuniceerd wordt en je wilt het onder controle hebben, ja, dan heb je maar één optie. Dan zul je zelf een toestel moeten voorzien. En dan mag je alles regelen wat je wilt. Doe je dat niet, wat ik nog wel eens voorbij zie komen, hè, dat dan medewerkers een zoals het dan zo mooi heet, mobile device management tooltje moeten installeren, waarbij dus in feite de werkgever op een privé toestel een stukje controle krijgt. Dingen zoals remote wipe, pincode opleggen, andere settings aanpassen. Ja, dat kun je eigenlijk heel moeilijk doen op het moment dat het om een privé toestel gaat. Maar hier zie ik ook meer, het gaat dan vaak om gebruiksgemak. Ik denk dat het argument van, kijk, we kunnen het niet verplichten, hè? Sowieso, op het moment dat jij dat echt bedrijfsmatig wilt gaan gebruiken, zou ik zeggen, neem daar dan echt een tooltje voor waar je ook controle over hebt. Signal, als iemand bij jouw bedrijf weggaat, ja, je kunt die niet uit allerlei groepjes gaan gooien. Die blijft dat nummer houden. Die blijft in contact staan met de collega's als hij dat wilt. Dus sowieso is dat dan geen goede oplossing. Maar weet je dat mensen het gebruiken en wil je dat toch iets meegeven, zoals ze dan hier dan in Midden-Groningen hebben gedaan, van kijk, we gaan vanaf nu, we weten dat we die afstemming doen en we gaan dat nu gewoon via Signal doen. Ja, dat is dan het beste wat je kunt doen, denk ik.
Ja, en daar krijgen ze ook alle cadeaus voor. Hè. Dat is gewoon geweldig om te zien dat een gemeente die stap maakt en durft zetten. Ja, een mooi voorbeeld voor de rest.
Google moet natuurlijk ook nog een keer meegenomen worden. Ik zag een artikeltje voorbij komen. Je hebt hem meegenomen vanuit security.nl. Google gaat patiëntengegevens gebruiken voor de ontwikkeling van algoritmes. Ik weet dat zij op heel veel plekken proberen binnen te komen in healthcare-omgevingen. En het is dan kennelijk toch gelukt.
Ja, de nachtmerrie van elke DPO wordt waar. Google heeft een overeenkomst met de Amerikaanse ziekenhuisketen HCA Healthcare gesloten om patiëntgegevens te gebruiken voor de ontwikkeling van hun gezondheidsalgoritmes. Om dat even te schetsen, HCA... Een ziekenhuisketen in de VS, meer dan 2000 zorglocaties, waaronder 181 ziekenhuizen verdeeld over 21 staten. Dus dat is aardig wat data die daar vrijkomt voor Google. De zorgverlener zal gegevens uit digitale patiëntendossiers en met het internet verbonden medische apparaten rechtstreeks gaan delen met Google. Daarbij zeggen ze wel dat het bedrijf Google geen toegang krijgt tot informatie waarmee patiënten zijn te identificeren. En dan, ja, sure, eerst zien, dan geloven. Ik vind altijd heel gemakkelijk, ja, om dat te zeggen zonder dan te gaan zeggen wat zijn nu de technische maatregelen en organisatorische maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Want dat mis ik hier heel hard in die press release, zowel van het ziekenhuis als van Google. Ja, dat die gegevens gedeeld worden met Google is sowieso in mijn ogen al niet de bedoeling.
Kijk, wij weten allebei, wij zitten ook regelmatig bij klanten in de zorgsector, in de medische sector. Zeker als je bekijkt naar de hoeveelheid data die Google tot zijn beschikking heeft. Wat jij ook doet met die patiëntengegevens. Ja. Als die naar Google doorgegeven worden op een manier dat die voor hen ook bruikbaar zijn, dan weten wij allebei, dan zijn die gegevens dus ook niet geanonimiseerd. Dat is een zekerheid voor mij. Die gegevens zijn niet geanonimiseerd. Daar zullen vast wel coderingen, pseudonymisering zoals het dan heet, op toegepast zijn om het minder identificeerbaar te maken, maar voor een partij zoals Google zijn dat soort gegevens gewoon niet te anonimiseren.
Nee, inderdaad. Dat is iets dat ik onlangs ook nog heb gelezen in een draft guide van ICO, de Britse gegevensbeschermingsautoriteit, over anonimisatie. Mm-hmm. Die ook daar ergens in een bepaald moment stelt van ja, kijk, anonimisering is ook sterk afhankelijk van de context. Anonimisering in een bepaalde organisatie betekent niet dat die gegevens die geanonimiseerd zijn anoniem blijven in een andere organisatie of in een andere context. Met genoeg data kan je iedereen herleiden, dat hebben we al zo vaak gezien. Dus ja, het is gewoon echt een ramp dat nu gaat gebeuren in mijn ogen. Zeker met Google en dan nog pretenderen dat het zogezegd allemaal privacy-proof is, dat is gewoon verschrikkelijk.
Nou ja, het is gewoon, kijk, het basis, hier gaat Google, kondigt dat ook aan. Het doel is hier niet van, nou, we willen zoveel mogelijk van jullie data opslurpen en dan vervolgens marketingactiviteiten aankoppelen. En vervolgens als iemand een operatie aan zijn been heeft gehad, die vervolgens de goede reclame gaan geven voor prothesemateriaal en dat soort dingen. Dat zal vast de insteek niet zijn. En ook Google of Alphabet dan, de overkoepelende maatschappij, zal bezig zijn om bedrijfjes op te richten die zich ook willen gaan richten op het verwerken van die medische data. Want dat is een sector, een industrie waar nu heel veel beweging in zit. Maar de historiek toont gewoon aan dat als je Google toegang geeft tot dat soort data, dat ze op een gegeven moment dingen gaan bedenken, dingen gaan doen met die gegevens, of een datalek krijgen, of, ja, die je niet wilt. En ja, goed, in Amerika werkt dat anders. Hè. Je hebt daar heb je ook het principe van de-identified data, wat dan, dat is niet anonimiseren, dat is eigenlijk, we halen er wat dingen uit, maar iedereen denkt vaak wel dat geanonimiseerde
data
is.
Kan je dat een beetje vergelijken met pseudonymiseren?
Ja, in die zin dat, zoals wij de term pseudonymiseren kennen op basis van onze GDPR-wetgeving, ja, is alles wat we met data doen om het minder identificeerbaar te maken. En zolang het niet anoniem is, maar het is ook niet in de oorspronkelijke vorm waar het allemaal klaar en duidelijk was, ja, dan is het gepseudonymiseerd op de een of andere manier. En dat gaan ze hier dus ook doen. Maar ja, ik ben... Ik ben blij dat dit in Amerika gebeurt of dat de wetgeving daar het niet mogelijk maakt om dit tegen te houden. Ik denk dat dit in Europa aanzienlijk moeilijker is en daar ben ik blij mee.
Ja, daar ben ik ook heel blij. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar opnieuw, thank God for GDPR.
Ja, inderdaad. Nu goed, als makkelijk bruggetje zie je ook een ander voorbeeldje van verwerking van gegevens die in Amerika wel door de beugel kon. In zekere mate, maar die hier meteen duidelijk was, het kan niet. Je herinnert je misschien nog Clearview AI. Een bedrijfje wat op een gegeven moment dacht van, goh, op het internet staan toch wel heel veel foto's van allerlei mensen, ook in video's. Daar moeten we iets mee kunnen doen. Wij gaan een toeltje maken wat zoveel mogelijk van die foto's gaat scrapen. Ze hebben het zelf in hun eigen materiaal over dat ze 3 miljard unieke gezichten hebben. En die zijn dus overal die foto's gaan verzamelen en die hebben daar dan een gezichtsherkenningsalgoritme omheen gebouwd, waar law enforcement gebruik van kan maken. Je kunt daar een soort abonnement nemen uiteraard en dan kun je dan bijvoorbeeld zeggen, we hebben hier een foto van iemand, uploaden die en krijgen we daar een naam bij. Goed, het grote probleem in een Europese context natuurlijk is dat het ging om gegevens die publiek beschikbaar staan, maar die niet met het doel publiek zijn gezet om vervolgens in een soort database opgenomen te worden voor gezichtsherkenning. Dat is hetgene wat het grote bezwaar was hier tegen. Ook die klassieke vergissing. Het is niet omdat iets publiek staat dat je er vervolgens alles mee mag doen wat je wilt. Nee, die zijn met een bepaald doel publiek gezet. En als jij die gaat gebruiken, hergebruiken voor een heel ander doel, dat is niet de bedoeling. De Zweedse politie liep tegen de lamp aan. Die hebben een, ik weet niet zeker of ze een boete kregen, maar ik weet wel zeker dat ze van de autoriteit daar alle dossiers waar ze dat gebruikt hadden, de deur uit moesten gooien.
Oh, nice.
In Hamburg weet ik dat ook die autoriteit, helaas, ik vond dat heel vreemd toen, voor één specifiek persoon die de klacht had ingediend, oplegde dat die gegevens verwijderd moesten worden. En nu zien we dan eindelijk, dat is het puntje waar we toe willen komen, dat er een bredere actie komt. Allerlei Europese organisaties, belangenorganisaties, die hebben nu klachten gelanceerd tegen Clearview AI, waarbij ik hoop voor mij de enige oplossing hieruit is dat Clearview gewoon verboden wordt. Want ik zie niet in op welke manier dat toepasbaar zou kunnen zijn hier in Europa.
Nee, opnieuw dankzij die GDPR-wetgevingen, dat is gewoon iets dat niet strookt met de waarden en normen die daarin worden uitgelegd in die wetgeving. Dat gaat puur gewoon al vanuit een ethisch perspectief, voelt dit al heel raar. Laat staan vanuit een juridisch perspectief of dat het wel strookt met de wetgevingen.
Absoluut.
Dus ik ga er volledig in mee en ik hoop echt dat het gewoon een ban wordt en dat we dat nooit meer zien hier.
Ja, gaan we verder met weer van onze ondertussen zowat favoriete security.nl. Een topic over betaaldienst Klarna. Klarna deed een klassiek optie. Wat gebeurde er op het moment dat jij inlogde op je Klarna-account, een betaaldienst, kreeg je ineens gegevens van anderen te zien. Wat was hier aan de hand?
Ja, het was een dik half uurtje mogelijk voor onbevoegden om per ongeluk in te loggen op accounts van andere gebruikers. Dus je moet dat eigenlijk zien als ik log in op de Klarna-account, zoals ik inlog op een Belfius-app of op een KBC-app. En in plaats van mijn eigen rekening en mijn eigen informatie, zie ik plotseling de informatie van iemand volledig anders. En ik kan die bug heel gemakkelijk repliceren. Ik log uit, ik log in en ik zie weer informatie van iemand volledig anders. Dus je was eigenlijk loterij aan het spelen met de database van Klarna. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daar komen bankgegevens, adresgegevens, telefoonnummers, aankopen, etc. bij kijken. Dat zijn heel veel gegevens van mensen. En de reden dat ik het heb meegepakt is, één, het is een ongelooflijk dwaze bug. Hoe dat ooit door een QA is kunnen komen en door testing, snap ik niet. Maar het is vooral de reactie van Klarna dat mij stoort. Klarna is van de hak op de tak gesprongen en is eigenlijk begonnen met eerst te zeggen, het is een technische storing. Daarna werd het een menselijke fout. En daarna zeiden ze, oké, misschien hebben we een klein probleem in ons releaseproces, we zullen het aanpassen en zorgen dat het beter is. En dat is kort door de bocht gewoon. Oké, de menselijke fout zit misschien in de developers die bug niet gefixt hebben, maar het is wel aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat er een degelijk releaseproces is ingebouwd, dat er degelijke QA en testing is om dat te voorkomen.
Ja, absoluut. Dit is iets dat als jij software maakt, zeker software waar je met dit soort gevoelige gegevens omgaat. Mm-hmm. En je hebt een bepaald proces, zoals ieder softwarebedrijf dat heeft, om na het ontwikkelen van nieuwe features, nieuwe dingen, dat vervolgens te laten testen en dan uiteindelijk door te duwen naar de omgeving die voor iedereen beschikbaar is, de productieomgeving. Daar moet dit soort dingen uit kunnen komen. Je moet ergens in je standaard testen die je doet voordat je iets de deur uitstuurt, dit soort dingen eruit kunnen vissen. En dat is wat hier vooral het belangrijke is. Hè? Dat het besef voor zo'n dienst zoals Klarna, op het moment dat we dit soort gegevens hebben, die zeer gevoelige gegevens, dan zijn er een aantal dingen die je gewoon altijd fatsoenlijk moet testen. En dat is hier kennelijk niet gebeurd. En je ziet dat dit is structureel een probleem wat vaker misgaat. En we hadden volgens mij nog niet vorige week dat item van Eufy, die webcam provider, waar precies hetzelfde gebeurde. Als je daar dan vervolgens inlogde op je account, kreeg je ineens de webcam feeds van andere mensen te zien. Dus dit principe, daar mag je gewoon ondertussen wel toevoegen op het moment dat jij zegt, we hebben een tool of iets waarbij je inlogt en vervolgens je accountgegevens te zien krijgt, wel het principe van ergens moet er een check zitten, zie ik wel de goede gegevens, dat zullen we toch erg stevig in moeten bouwen in ons ontwikkelproces.
Ja, dat zou je toch mogen verwachten, zeker zoals je zegt, van applicaties die best wel veel en gevoelige data verwerken. Financiële applicaties, medische applicaties, dat zou echt gewoon een baseline moeten zijn. Zorg ervoor dat voordat je iets in het wilde weg relieft en heel je gebruikersbase erop loslaat, zorg ervoor dat het ten eerste werkt en dat het veilig is, dat er niks in zit waardoor het volledig misgaat.
Ja, dus wat dat betreft, een kleine tip in de DAS Privé, DAS Beter context voor mensen die bij een ontwikkelaar werken, als het gaat om testing die je doet voordat je iets nieuws live zet, die user account management, daar moeten bepaalde standaard testen voorzien zijn om dit te verifiëren.
En als het dan toch fout gaat, communiceer dan heel simpel en transparant naar een userbase dat het ergens is fout gegaan en dat je het zo snel mogelijk oplost, in plaats van drie verschillende redenen te geven om met de vinger te gaan wijzen.
Die blijft uiteraard ook terugkerend. Goede communicatie als het fout gaat. Het volgende topic dat we voorbij hebben laten komen. Ik denk graag dat als je mijn profiel op LinkedIn gaat opzoeken, dat je daar misschien inderdaad wel gaat zien van, goh, die weet wel een en ander over privacy, die werkt er al een tijdje in. En dat sommige mensen dus denken van, oh, dat zou een interessante jongen zijn om mee te verbinden. Maar zo af en toe krijg ik uitnodigingen dat ik denk, goh, dit is wel erg vreemd. Wat een zeer knappe dame op een foto. En niets tegen knappe dames die in de IT zitten. Feit is gewoon dat als er een bepaald type foto heel erg modelachtig, en ik zie dan staan Head of Engineering, en die heeft dan maar 200 connecties, zit ook nog eens in de buurt, dan denk ik van, goh, dat doen we het alarmbellen afgaan. Dus wat doe je dan als een beetje gedeformeerde privacy security mens? Je pakt die foto, je doet een reverse image search en je gaat kijken waar komt die foto nog voor. En waar liep ik dus recent tegenaan? Ik had weer eens zo'n uitnodiging binnengekregen en toen ik die even ging opzoeken bleek het om een Frans model te gaan en niet het head of engineering wat mij die invite wilde sturen. Ook alles meegemaakt, Tim?
Nee, ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik heb je post op LinkedIn ook zien voorbij passeren en ik vond het wel een grappig verhaal. Jammer ook dat het niet echt zo is.
Ja, maar misschien dat jij gewoon blind al die invites accepteert, omdat je denkt van, hé, dat ziet er goed uit.
Wie weet. Nee, ik vind het wel een bizar concept, want ik snap het einddoel niet. Is dat dan het scrapen van data, ervoor zorgen dat jij dat bepaalde dingen vrijgeeft? Wat is hier de bedoeling?
Ik heb daar, in de praktijk zie ik er zeker twee use cases die me meest logisch lijken. Mm-hmm. De ene helemaal wat jij zegt. Dus gewoon puur scrape op het moment dat ik die invite zou accepteren. En afhankelijk natuurlijk van de settings die ik heb ingesteld. Ja. Bij mij in mijn LinkedIn profiel heb ik zoveel mogelijk dichtgezet dat als je toegang hebt tot mijn profiel, dat je dan niet vervolgens ineens wat hier dan gebeurt in verbanden kunt gaan leggen. Al mijn connecties in kaart kunt gaan brengen. Mijn e-mailadres exporteren. Want dat zo'n tooltje heeft LinkedIn ingebouwd. Je kunt als je ingelogd bent gewoon export trekken van al jouw connecties. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Bij wijze van test van, ik ben benieuwd wat erin komt te staan. En dan zie je inderdaad iets wat gegarandeerd default aanstaat, dat je onder andere een lijst krijgt. In mijn geval zijn dat er een paar duizend, waar dan een heleboel e-mailadressen in zitten. En zo heb ik het ook al vaak meegemaakt, dat ik connectie maak met iemand. Zelfs voornamelijk mensen uit het privacywereldje. En verdorie, nog geen week later krijg ik ineens een nieuwsbrief of reclame voor een conferentie waar ik me nooit voor heb aangemeld of geen enkele connectie meer heb. Ja, dat kwam dan daardoor. Hè. Dus dat is ook het moment waarop ik ging kijken van, hoe kan dat nu? En dan kom je die setting tegen van automatisch e-mailadres delen. Mm-hmm. Een ander use case die je ziet, en dan hebben we weer ons linkje met iets van wat vaker bij stilstaan, omdat het zo interessant is, wat meer cyberspionage, dat is dat het voor inlichtingendiensten, voor allerlei organisaties die data willen verzamelen, een hele makkelijke manier is om informatie te verzamelen over iemand. Jij definieert een aantal targets, een bepaald bedrijf waar je meer informatie over wilt hebben, jij bouwt zo'n profieltje op, jij zorgt ervoor dat die er net goed genoeg uitziet, net de juiste functietitel heeft, om op die manier connecties te krijgen. En zo kun jij, als het dan puur even naar het verzamelen van informatie gaat, over een bedrijf, het in kaart brengen van verbanden, meer informatie krijgen over wie waar werkt, is dat een hele goede manier om informatie te verzamelen. En dat is zeker ook iets waar het voor bedoeld is. Het linkje dat we erbij hebben gezet, komt ook van Crabs on Security. Crabs, die bekend is met al zijn cybersecurity onderzoeken die hij doet. Hij had ook een voorbeeldje aangehaald, waarbij hij dan ook wat mensen geïnterviewd heeft die daarop ingegaan zijn, waar mensen dus een aanbod kregen, een uitnodiging kregen voor een jobinterview, en waar uiteindelijk bleek dat het hele doel was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Iemand kreeg een mailtje, mooie baan, op het oog goed salaris, je moest alleen even een aantal gesprekjes meedoen, een lijstje invullen met allerlei gegevens. De klassieke dingen die als je in dienst zou treden misschien onder ogen zou krijgen. Met een beetje geluk nog wat social security number en allerlei andere informatie. En ja, dus gewoon een datavergaringsactie. Nu, ik denk niet dat ik interessant genoeg ben om in die categorie te vallen. Dus het zal wel gewoon over datascraping zijn gegaan van meer databrokers en dergelijke. Desalniettemin, iets om aandachtig op te zijn.
Ja, zeker. Dus als je de volgende keer op LinkedIn of andere platformen hot engineers in your area ziet, dan zeker niet op ingaan.
Ja, nee, inderdaad. Of toch in ieder geval eventjes die reverse image search. Want dat is relatief makkelijk. En dan kun je even zien waar het vandaan komt. Een ander dingetje wat ik heel interessant vond. Uit Frankrijk komt deze voorbij. Wij hadden het opgepikt bij lemondeinformatique.fr. Dan een van de Le Monde de wat meer digitale uitvoering. Waar komt dit vandaan? Het sluit een beetje aan trouwens bij waar we onze Das Privé Discours de vorige keer over hadden, waar we Bavo van den Heuvel hadden, waar ik met hem wat zat te praten over Amerikaanse clouds en wat daar nu precies de uitdagingen mee zijn, waarom je die moeilijker kunt gebruiken, waarom het Europees Hof daar een uitspraak heeft gedaan dat daar niet zomaar gegevens heen gestuurd mogen worden. Mm-hmm. En je ziet dat dat iets is wat niet alleen maar in het privacy wereldje leeft, maar waar overheden zelf ook heel erg mee bezig zijn. Zo heeft Frankrijk nu aangekondigd dat zij een nieuwe wetgeving gaan stimuleren, ja, uitbrengen en waar ze ze noemen het dan een cloud de confiance willen oprichten. En wat erop neerkomt, dat zij dus, een puntje wat we al eens eerder aangehaald hebben, was dan zo mooi heet, die digitale soevereiniteit. Oftewel, Europa wilt meer van het IT-landschap naar zich terugtrekken in plaats van zo afhankelijk zijn van al die Amerikaanse tech-providers. Daar is dus ten eerste een stukje wetgeving in Frankrijk nu voor opgericht. Dat is ook breed aangekondigd met allerlei mooie infographics en persberichten. En meteen ook is daar een alliantie waar onder andere Capgemini en Orange, natuurlijk twee Franse bedrijven, in zitten. Die hebben aangekondigd wel, wij gaan ook een cloud oprichten. Die cloud die gaat Bleu heten. En specifiek bedoeld om de klassieke clouddiensten die je normaal gezien van een Microsoft zou afnemen, om die dus op Frans grondgebied, of in ieder geval Europees grondgebied, door Franse partijen beheerd te gaan aanbieden. Ja, wat ik een ontzettend interessant initiatief vind.
Ja, dat is een heel cool initiatief. Ook iets dat we al een paar keer in de podcast hebben aangehaald. Hè? Dat idee van, ja, we zitten nu in een soort deadlock waar dat we wel moeten gebruik maken van Amerikaanse cloud providers om echt grote capaciteit te hebben. Maar het idee dat we daar echt afhankelijk van gaan zijn, en dan zeker in de context van bijvoorbeeld de zorgsector, waar je niet zomaar al die dingen in een cloud mag zwieren van Amerikaanse providers. Ik vind dat heel cool dat we nu eindelijk als Europese Unie ook eens gaan investeren in die technische capaciteit om dat zelf te gaan onderhouden. Dat heeft superveel voordelen, niet alleen privacy, maar ook gewoon het feit dat er dan veel meer techjobs vrijkomen, dat mensen daar echt in gaan kunnen ontwikkelen en zelf die dingen kunnen gaan hosten. Ja, dat is wel graaf.
Ja, absoluut. En ook een goede tegenhanger tegen je. Je hebt bijvoorbeeld Microsoft gezien met een recente, laat ik zeggen, marketingcampagne, wat ze dan hun EU Boundaries programma noemen. Wat eigenlijk helemaal niks nieuws is. Wat een herhaling is van marketing die ze ook jaren geleden al gedaan hebben. Waarin ze nog eens benadrukken van ja, we hebben echt Europese datacenters. En die data die blijft in Europa staan. Waar het hele uitspraak Schrems 2 bij het Europees Hof al aangaf. Ja, dat doet er helemaal niet toe. Op het moment dat jullie gedwongen kunnen worden, zelfs al bestaat gewoon de theoretische mogelijkheid, maar waarbij we ondertussen weten dat dat ook effectief gebeurt. Als jullie gedwongen kunnen worden om gegevens uit die Europese datacenters over te hevelen naar Amerika, ja, ook dat is een doorgifte van gegevens. En als die mogelijkheid bestaat, ja, dan zijn jullie cloud-omgevingen dus niet geschikt. Daar is Microsoft ook niet blij mee. Die willen dat ook niet. Maar dat is nu eenmaal de wetgeving waar ze onderworpen zijn. Dus ik kijk uit naar de Europese initiatieven die we daar rond ontwikkelen. En waar ik vooral graag hoorde dat Frankrijk ook in zijn documentatie aangaf dat het dus om Europese cloud initiatieven zou gaan. Dus de cloud de confiance, dat ze daar niet meteen zeggen, het mag alleen maar in Frankrijk zijn. Wat toch wel een gezond principe is. Ja. Goed, dan kijk ik eventjes naar ons volgende topicje. Weer eentje die we van tweakers.net hadden over een nieuwe wet rond gegevensuitwisseling.
Ja, dat is wel een interessante. En ik heb daar op het einde ook een vraag voor u, want jij werkt natuurlijk al een tijdje in de gezondheidssector. Er is een nieuw wetsvoorstel in Nederland dat zorgverleners wil verplichten om in specifieke situaties elektronische gegevens van patiënten te gaan uitwisselen. De autoriteit persoonsgegevens trekt daar aan de alarmbel en dient een wetgevingsadvies in daar rond. En die tekenen eigenlijk bezwaar aan tegen het feit dat er een groot risico bestaat op aantasting van het medisch beroepsgeheim. Volgens hun zouden zorgaanbieders op die manier gedwongen worden tot een keuze, ofwel moet uw beroepsgeheim doorbreken omdat het wettelijk verplicht is, of helemaal geen gegevens gaan sturen als ze van mening zijn dat te veel gegevens zijn. En beide trajecten zijn helemaal, dat is een no-go voor de AP. Ik zie hier al meteen natuurlijk de hellend vlak om de hoek kijken. Ja, een wetsvoorstel om in bepaalde situaties elektronische gegevensuitwisseling te gaan verplichten. Oké, dat kan misschien nu nog relatief beperkt zijn en low effort, maar dat kan wel heel groot worden als die wet wordt uitgebreid of als daar aanpassingen op worden gedaan. Nu, mijn vraag concreet naar u is, als iemand die al een tijdje in de gezondheidssector actief is, is het beroepsgeheim zo'n gigantisch obstakel voor de zorgverlening en waarom is zo'n wetsvoorstel noodzakelijk?
Ja, kijk, een belemmering voor de zorgverlening is het beroepsgeheim niet. Dat is nu net iets wat de zorgverlening stimuleert. Mm-hmm. De wetenschap dat die gegevens geheim moeten blijven, maar wat je ziet is dat vaak vanuit een overheid wil men zoveel mogelijk centraliseren, wil men zoveel mogelijk zorgen dat al die gegevens zo breed mogelijk beschikbaar zijn. En ja, dat kan een dokter niet zomaar doen, die heeft inderdaad een beroepsgeheim. En als hij dan geen toestemming heeft van zijn patiënt, kan die niet zomaar zeggen, ik ga die gegevens even doorsturen. Nu, daar zijn bijvoorbeeld door dat dan wetmatig te gaan regelen, door gewoon te zeggen, ja, we maken een wet die het verplicht maakt. Ja, dat is een manier om daarmee om te gaan, want dan zal een dokter daar uiteindelijk ook gewoon in moeten volgen. Maar wat dus de autoriteit persoonsgegevens hier aangeeft, is, we zien hier weer een probleem dat we dus een conflict krijgen tussen wat misschien de overheid met zijn wetgeving wil doen en het beroepsgeheim van een arts, die wat niet voor niks bestaat. Er is een reden waarom die niet zomaar die gegevens door gaat sturen. Er is ook, en dat is ook iets wat in dat wetsvoorstel voorbij kwam, het principe van toestemming voor gegevensdeling, waar ze nu eigenlijk een beetje omheen willen, omdat ze dat vinden ze allemaal maar lastig. En dat is waar ik hier vooral mee zit. Als jij er zo van overtuigd bent dat die gegevensdeling nuttig is, dat dat belangrijk is, dat je daar uiteindelijk alleen maar mensen mee helpt, ja, dan moet je dat uit kunnen leggen. En dan moet je dus niet met allerlei alternatieve wetgeving mensen gaan verplichten om dat te doen. Niemand is erop uit om geen goede zorg te krijgen. Als jij dus vindt dat dit beter is voor de zorgverlening van iedereen dat dit gebeurt, als dat uiteindelijk alleen maar in mensen hun voordeel is, dan zul je dat moeten kunnen uitleggen en dan gaan mensen dat vanzelf ook wel willen. En dat is iets waar ik vaak mis, dat men dat met wet er doorheen wil duwen vanuit dat principe van ja, de overheid weet wat het beste is voor zijn burgers en ze moeten niet zeuren en hoppakee, strotje open en dit duwen we er gewoon doorheen. Waarbij dat je ook zou kunnen kiezen om duidelijk te maken waarom het dit nuttig is en mensen dan vervolgens gewoon zelf de ruimte geven om die toestemming te geven.
Ja, dat is eigenlijk het gevoel dat ik ook had toen ik dit wetvoorstel las en de reactie van de AP bekeek. Het wetvoorstel gaat hier niet over het verbeteren van de zorgverlening voor de burgers. En ja, dan hoeft dat wetsvoorstel er ook gewoon niet te zijn. Zo simpel is het. Als het niet gaat over, kijk, we hebben het beroepsgeheim, maar dat is belemmerend voor de zorgverlening, dan is dat een heel andere discussie dan het is gemakkelijker voor ons als overheid.
Ja,
want dat is echt iets heilig, het beroepsgeheim. Daar moet je vanaf blijven zoveel mogelijk.
Nu, wat hebben we vervolgens nog op het programma? Testaankoop. Heeft een tijdje terug, kondigde die aan samen met allerlei andere Europese consumentenorganisaties. Wij gaan, dat was nog een beetje in de nasleep van Cambridge Analytica, wij gaan Facebook aanklagen, we gaan ze erbij lappen, we gaan dan nu echt eens een vuist maken. Cambridge Analytica, als je nog weet, was dat bedrijfje wat onder andere als dienstverlening verkocht dat jij mensen hun politieke keuzes kon beïnvloeden, die in Afrika, Europa, Amerika hun diensten aanboden en zeiden van kijk, wij hebben zoveel gegevens verzameld. Wij weten precies hoe je bepaalde mensen kunt triggeren. Onze technologie maakt het mogelijk om eigenlijk voor jou, beste politicus, een billboard op maat te maken. Rijdt iemand door de straat, ziet die een billboard, ja, dat is dezelfde boodschap voor iedereen. Wel, met onze software, digitaal, op Facebook, op allerlei andere plekken, kunnen wij ervoor zorgen dat jij voor iedere burger een billboard op maat kunt maken. En weet jij dat Bart heel veel geeft om lagere belastingen? Wel, als Bart op Facebook komt, krijg je te zien stem op onze partij, lagere belastingen. En weet je dat Tim heel erg begaan is met dierenwelzijn? Wel, als Tim op diezelfde pagina komt, dan krijgt hij een ding te zien over onze partij is fantastisch voor de dieren. Nou, dat was het idee. Er is veel discussie over hoe effectief dat die technologie überhaupt was, maar in ieder geval dat was mogelijk gemaakt door data die ze via Facebook hadden binnengehaald en waar dus in de nasleep daarvan een heleboel Europese consumentenorganisaties hadden gezegd, daar gaan we eens werk van maken. Goed, die zaak liep. En nu ineens komt er een persbericht van Testaankoop, evenals een Europese evenknieën. Ja, we hebben in goed overleg die zaak beëindigd. We zijn tot een schikking gekomen. We gaan de rechtszaak wordt gestopt en wij hebben nu met Facebook een akkoord bereikt voor een 3-jarige samenwerking waarin wij onder andere op allerlei domeinen samen een programma gaan uitwerken om daar bewustzijn en dingen in te stimuleren. En wij zullen zelfs nog een speciaal aanbod kunnen doen aan alle mensen die deelnamen aan deze zaak. Ja, hoe dan? Waarom dan? Waar komt dit vandaan?
Facebook lobbywork at its finest.
Ja, nou ja, dat klinkt een beetje alsof ze in de zaak met Facebook op een gegeven moment doorkregen, dit gaat wel heel lang duren, dit gaat veel geld kosten, dat Facebook dat ook heel goed wist. En dat er op een gegeven moment, I'm gonna make you an offer you can't refuse, voorbij kwam, waarbij Facebook zei, kijk, Jullie mogen dit gaan aanbieden. Wij gaan een heleboel van jullie programma's financieren. Dus daar kun je flink mee uitpakken de komende jaren. En hier gaan we nog eventjes... Dit is nog een speciaal aanbod wat je dan kunt doen aan iedereen die deelnam. En ja, dan laten we die zaak gewoon lekker zitten. Iedereen blij, toch? En waar dan kennelijk die organisatie dan gezegd hebben van... Nou, goh, eigenlijk, dat komt ons goed uit. We gaan dat zo doen. En ik vind dat ontzettend vreemd.
Dat is raar, hè? Maar ja, ik bedoel... Ik ken de capaciteiten van testaankoop niet... Maar ik ga heel eerlijk zijn, als ik het leger van advocaten van Facebook zou zien in een rechtszaak, ik zou ook wel even schrik krijgen van, oh, was dit wel de juiste keuze? Maar ik praat natuurlijk niet goed wat dat testaankoop hier heeft gedaan, want ze hebben eigenlijk gewoon teruggekrabbeld. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ze hebben uitgepakt met een gigantisch statement en ze hebben dan uiteindelijk niks waargemaakt.
Ja, en vooral, want ja, ik zou heel graag willen dat ik daar een andere interpretatie aan kon geven, maar het lijkt effectief alsof testaankoop en hun kompanen gewoon gezegd hebben van, goh, wij krijgen die steun van Facebook op zoveel andere dingen die wij doen. Dat is middelen die we goed kunnen gebruiken, dus we laten deze zaak maar even zitten, want ja, uiteindelijk kunnen we dan op zoveel andere plekken zoveel goed doen. Ik vraag me dan ook af, op het moment dat ze zo'n persbericht de deur uitsturen, denkt dan degene die daarmee bezig is bij testaankoop effectief van, nou, dat hebben we hier goed gedaan. Of zit hij eigenlijk te bedenken van, oh jee, ja, er is geen manier omheen. Ik ga dit de deur uit moeten doen, maar we hebben hier gewoon gefaald. En we zullen maar even met de billen bloot moeten. Ik vrees het eerste dat die oprecht denken van, ja, maar waar doet iedereen moeilijk om? We hebben toch een fantastisch resultaat bereikt. Terwijl dit uiteindelijk een ontzettende sof is.
Ja, dat is, ik zeg het, het is Facebook lobbying at its finest. Ze hebben de testaankoop overtuigd dat dit de juiste manier was om het aan te pakken, om het allemaal te laten vallen, om dan maar een partnership aan te gaan. En als je die mensen daarmee kunt sussen en het waanzinnige idee heeft dat dit de juiste manier is om dat aan te pakken, ja, dat is zonde. In mijn ogen hebben ze daar wel wat respect verloren, testaankoop.
Ja, nou ja, goed. En als het dan in ieder geval zo was dat ze op die manier naar buiten komen met van ja, kijk, we hebben deze zaak aangespannen. We zijn er tegenaan gelopen dat als wij dit gaan doen, dat wij de komende jaren vertrokken zijn voor een zaak die Facebook mogelijk ook nog eens kan winnen. En ja, waar wij al onze resources in gaan stoppen. En dit is het beste dat we ervan konden maken. Daar kan ik nog respect voor opbrengen, dat snap ik. Maar deze communicatie, waar je in feite het feit dat je heel die rechtszaak laat vallen, brengt alsof het een soort overwinning is, daar kan ik niet bij.
Nee, dat is het. Dat is een pet peeve van mij, transparante communicatie. En ook hier, ze verbloemen het en ze willen op 1001 manier zeggen hoe goed ze hun werk hebben gedaan om uiteindelijk tot de conclusie te komen van, ja, we hebben niks gedaan en we hebben zelf, we caved.
Ja, inderdaad. Even zien, eentje, ik wil hem heel kort even meenemen, niet meteen 100% privacy security gerelateerd, maar ik vond hem te leuk om te laten liggen. In Iran heb je kennelijk, had je moet ik zeggen, een policy dat moskees gratis energie kregen. Lichtverwarming, noem maar op, was het ook voor gebruikte. En daar blijkt dat men dacht van, hey, dat biedt mogelijkheden. Want men kwam erachter dat sommige van die moskees die gratis energie gebruikten om voor $260,000 per jaar aan bitcoin te mijnen door hele farms op te zetten.
Oké, ja, dat heeft niks te maken met privacy, maar ik vind hem zo grappig. Het idee van we gaan gratis stroom van religies gaan gebruiken om digitale muntjes te maken.
Je zag zo'n fotootje voorbij komen van zo'n setup waar je dan zo'n rack ziet staan, waar dan een heleboel GPU's in hangen. Oh, en waar dus ergens in een apart kamertje van, in dit geval van de moskee, men dus bitcoin aan mijnen was. Jesus. Niet waar het voor bedoeld is. Dat is dus ook korte metten meegemaakt. Te leuk om te laten liggen. Even kijken, dan gaan wij door met onze autoriteiten. You will respect my authority. Ja, trendje meegenomen van de immer actieve Spaanse autoriteit.
Ja, our favorite, they do it again, de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, concludeerde dat het gebruik van een thermische camera om na te gaan of gebruikers van een dienst een hogere temperatuur hebben dan een bepaalde drempel in de context van de COVID-19-pandemie niet onder de werkingssfeer van de GDPR valt wanneer er geen verdere opslag, verwerking of andere bewerking van de door de camera getoonde gegevens plaatsvindt en de personen niet wordt gevraagd om zich te identificeren. Waarom heb ik die meegenomen? Wel, ik vind dat eigenlijk een heel leuk voorbeeldje van een proportionele verwerking, in mijn ogen. Je hebt een bepaald doel, je verwerkt een absoluut minimum aan gegevens om dat doel te bereiken, en je bouwt voldoende technische en organisatorische maatregelen in om eventuele identificatie te voorkomen, zo goed als mogelijk. Hoe hebben zij dat gedaan? Die organisatie die aan dat onderzoek werd onderworpen, die organisatie, dat was een metrosysteem in Bilbao, als ik me niet vergis, En wat heb je gedaan? Je hebt thermische camera's geïnstalleerd. En het enige dat je op die thermische camera's kon zien, was een heatmap. Dus er werden geen afbeeldingen verwerkt, geen facial recognition. De data wordt niet opgeslagen, verwerkt buiten het personeel dat naar die actieve stream kijkt. En het enige dat je ziet, is eigenlijk een heatmap van ja, hoe warm heeft iemand het. Meer niet. En mensen worden ook niet gevraagd om zich te identificeren. En het enige gevolg dat van die heatmap komt, is dat dan een medewerker van het metrosysteem aan die persoon vraagt van kunnen we alsjeblieft een tweede temperatuurtest doen om te verifiëren dat die temperatuur te hoog is.
Ja, is interessant besluit. Is overigens ook iets waar onze Belgische autoriteit al een soortgelijk advies rond gepubliceerd had. Een vraag die ook veel voorbij zag komen, zeker in ziekenhuizen en dergelijke, waar men daar extra op bedacht wilde zijn. En waar men inderdaad zegt, van ja, op het moment dat het om een puur die temperatuurmeting gaat, waar voor de rest niks mee gebeurt, is de GDPR niet van toepassing. De uitdaging hier zal natuurlijk altijd zijn, wat gaat men er daarna toch nog mee doen? En gaan die gegevens inderdaad nergens voor gebruikt worden? Maar in de strikte toepassing als die beschreven werd, ook weer een mooi voorbeeldje van data protection by design. In die zin dat ze alle maatregelen genomen hebben om enkel het noodzakelijke te doen, het nut eruit te halen, maar daar vervolgens niks mee te gaan doen. En dat hier dus de Spaanse autoriteit zegt van ja, in die context is de GDPR zelfs überhaupt niet van toepassing. Nou, goed toegepast. Ja.
Daarom vond ik het een hele leuke. Je kon echt rechtstreeks die lijn gaan leggen met de verschillende basisbeginselen van de GDPR. Die werden afgetoetst. Echt een heel mooi voorbeeld daarvan.
En daar zie je dan dat ze dus ook gewoon een beslissing, advies kunnen uitvaardigen. Helaas, ik begin onderhand bijna helaas te zeggen, want het ligt er iets te dik op in Spanje. De autoriteit die gefinancierd wordt met hun eigen activiteiten, met de boetes die ze opleggen. En uiteraard hebben ze dan ook weer een boete van 1,5 miljoen opgelegd. Dit keer aan een organisatie die artikel 25 en artikel 13 van de GDPR niet respecteerde. Oftewel data protection by design, dus de voldoende beveiligingsmaatregelen nemen. Artikel 13, het informeren van de gebruiker. Dus hier had je een partij die zijn beveiliging niet op orde had op een aantal aspecten. Of toch een aantal instellingen niet op de goede manier had gedaan, zodat die meteen zo veilig mogelijk waren, zo privacygericht mogelijk. En die ook de gebruikers, de mensen wiens gegevens ze verwerkten, niet voldoende geïnformeerd dat. En goed, 1,5 miljoen boete. Ze zijn met afstand de meest actieve. Niet puur in aantallen, want Frankrijk met zijn 50 miljoen boete voor Google, ja, dat moet je even voor werken om dat in te halen. Mm-hmm. Maar het voor mij ligt het er iets te dik bovenop dat ze vooral in kwantiteit bezig zijn.
Ja, ze dus doen zelfs geen moeite meer om het om ervoor te zorgen dat het niet zo duidelijk wordt dat ze gemotiveerd zijn door het feit dat ze daarmee inderdaad een fikse cashflow hebben.
Ja, nu, ik bedoel, als we nu over 2 jaar zien dat in Spanje de GDPR consequent beter wordt toegepast en dat bedrijven daar veel meer mee bezig zijn, dan vind ik dat uiteindelijk dat ze daar dus de goede keuze hebben gemaakt omdat het werkt. Als we aan de andere kant zien dat over 2 jaar de Spaanse autoriteit een nieuw gebouw heeft laten zetten met gouden kranen, marmeren vloeren en iedere werknemer zijn eigen privé douche, dan denk ik dat we zien wat de verkeerde incentive kan zijn.
Ja, of dan gaan wij daar ook voor gaan werken. Dat kunnen we ook doen. Het is ja, waarom niet? Het is een discussie die meerdere kantelpunten heeft. Hè? Want je ziet aan de ene kant, de Spaanse autoriteit is sterk gemotiveerd voor het geven van boetes, voor meerdere redenen. De Nederlandse autoriteit, die moet dan weer smeken om budget. Die zit al, denk ik, bijna een volledig jaar te smeken om meer budget.
Praktisch iedere autoriteit, hè?
Praktisch iedere autoriteit, eigenlijk. Maar het is vooral de Nederlandse die ik heb gevolgd en die daar heel luid over aan het smeken is. Ja. En ja, dan moeten we kijken, inderdaad. Dat zou interessant zijn om weer een paar jaar daar eens op terug te komen en te kijken, oké, welke autoriteiten zijn nu het effectiefst? Ja. Wat werkt het best?
Goed, dan zijn we toegekomen bij het onderdeeltje waarin we onze privacy tools de revue laten passeren. Wat heb jij deze keer meegenomen, Tim?
Ik heb deze keer Firefox Focus meegenomen. En de simpelste manier waarop ik dat kan uitleggen is, dat is een mobile applicatie, dat is een browser. En basically is dat een dichtgetimmerde Firefox. Firefox Focus biedt eigenlijk een toegewijde privacy browser met bescherming tegen tracking en blokkering van content. Het is een beetje vergelijkbaar met Brave, maar voor de mensen die meer houden van Firefox voor bepaalde redenen,
kan je Firefox voor gebruiken.
En dat is mobile, ja. Dus dat is super gemakkelijk om te installeren. Installeren, plug and play, en je kan volledig vertrekken.
Oké, uitstekend. Wat heb ik meegenomen deze keer? Van het bedrijfje Quant, Q-W-A-N-T. Die was al een keer ook in de tips die we binnenkregen opgemerkt, omdat ze ook een zoekmachine aanbieden. Nu ja, goed, als je gaat kijken wat zijn privacyvriendelijke zoekmachines, op een gegeven moment krijg je een geweldige lijst. En wat we wilden voorkomen met onze tooltiplijst die we nu ook op de website hebben, is dat we daar van iedere variant er 10 soorten hebben. We willen gewoon degene pakken die wij het handigste of het beste vinden, om zo tot een beetje een beheersbare lijst te blijven komen waar mensen gewoon uit kunnen kiezen. Dus daarom had ik hem niet meegenomen als zoekmachine. Maar zij hebben ook nog een ander product en die vond ik dan wel interessant, omdat daar weer veel minder alternatieven voor bestaan. Namelijk, ze hebben een Quant Maps. We kennen natuurlijk Google Maps. Ja, dan weet je dat als je die de app gebruikt, als jij dezelfde site gebruikt, dat daar de klassieke Google trackers op zullen zitten. En ja, dat is iets waar ik ook de laatste tijd, ook in de auto, ik ben die niet meer aan het gebruiken vanwege die dingen. En ja, Quant Maps is dan een online variant waarin je dezelfde maps functionaliteit hebt. Het is gebaseerd op OpenStreetMap, wat al een bekendere open variant is van Google Maps. En dus ja, die wilde ik eens even meegeven. Wil jij bepaalde maps functionaliteit gebruiken, is het interessanter om Quant.com te gebruiken, want die niet alleen zoals OpenStreetMaps niet van Google zijn, maar die ook nog eens specifiek erop gericht zijn om het privacyvriendelijk te doen. En dan vond ik het interessant. Dus Quant.com/maps. Uiteraard worden deze ook opgenomen in onze privacy tooltips op de website. En dan zijn we weer aan het einde gekomen van onze nieuwsaflevering, Tim. Ik wil jou weer hartelijk bedanken voor jouw tijd.
Nou ja, altijd. Met veel plezier, hè.
En onze luisteraars om er ook deze week weer bij te zijn. En wij zien jullie volgende week weer. Tot dan.
Right. Bye bye. We'll be right back.